Halleluja. Oh, wow, wow, wow. We kunnen bijna naar huis gaan, joh. Hè? God is zo aanwezig. Halleluja. Oh man, ik heb voor deze dag inderdaad gebeden. Dit woord heb ik 2 jaar geleden in mijn hart ontvangen. En ik begon te schrijven en dingetjes erbij te zetten. En ik dacht van nou, als een keer komt dat ik het woord mag brengen, zal ik het doen met de kracht van de Heilige Geest. Maar ik wil eerst een gedicht voor jullie lezen. Dit noemen ze dan zo'n ijsbreker, hè? Ja. En dan staat, bij welke kerk hoor jij? Want er zijn vandaag sommige mensen hier die niet bij deze kerk horen. Maar wel bij het Koninkrijk. En hij zit daar. Dat is mijn zoon. Welkom. En mijn kleindochter natuurlijk. Bij welke kerk hoor jij? Die vraag krijg ik nogal eens te horen. Dan antwoord ik ben hervormd geboren. Maar ja, wat geef ik daar eigenlijk mee aan? Met hervormd kun je eigenlijk alle kanten opgaan. Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk. En doe ik gereformeerd gemeentewerk. De kerk is oud, dat is zonder meer. Dus ben ik eigenlijk ook oud gereformeerd. Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door. Dat ik tot een christengemeente behoor. Christus bevrijdde mij tot liefde en hoop. Dus vast en zeker vrijgemaakt ben ik ook. Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, past baptistengemeente me ook wel goed. Mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor. Zodat ik dus ook tot de Pinkstergemeente behoor. En omdat het steeds om het evangelie gaat, kan evangeliegemeente ook geen kwaad. Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag. Zodat ik mij ook apostolisch noemen mag. Ten slotte is mijn kerk voor alle publiek. Dus ben ik ook katholiek. Je weet nu bij welke kerk ik hoor. Of komt bij antwoord jou wat verwarrend voor? Je hebt gelijk, al die namen, wat een gedoe. Daarom wens ik je van harte toe dat op de vraag, waar hoor jij bij? Van wie bent u? Het antwoord is, van Christus ben ik, straks en nu. Dus als u hier zit, u behoort Christus toe. Nou, ik heb een titel gegeven, of ik heb dit hart ontvangen in de periode van coronatijd, COVID-tijd. En dat woord alles komt heel vaak voor. Want dit woord alles heeft werkelijk met alles te maken. En dit woord alles heeft God opgetekend, niet Greta. Dit is het woord van God, niet van mij. In coronatijd waren we begonnen. We gingen vaak op de vrijdagavond sowieso naar het gemeentecentrum om te bidden. En op geen moment konden we niet meer, want we konden niet meer bij elkaar komen. En toen kregen wij om te bidden via de Zoom. Man, wat had ik een hekel aan die Zoom. Maar ik moet zeggen, we hebben voor 3 weken gekozen om het te doen. En na 3 weken wilden we niet meer stoppen. En nu zijn wij 2 jaar verder op de Zoom om te bidden. Dit is wat God doet in een negatieve periode. Hij doet alle dingen meewerken ten goede voor u en voor mij. En ik ga het woord lezen. 1 ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Niet voor hem, maar voor uw bestwil, voor mijn bestwil. Want hij heeft een plan met hen. God heeft een plan met u. God heeft een plan met mij. En je ziet, ik ben een beetje rood gekleed, heb ik bewust gedaan. Rood is de kleur van liefde. En ik heb een blouse met heel veel hartjes. Dit hartje, alle hartjes, vertegenwoordigt ons allemaal. Het bloed van Jezus heeft onze harten gereinigd. En daarom ben ik zo gekleed. Dus ik wilde, en ik voelde dat de Heilige Geest me aangaf om het te doen. Maar misschien zit u vandaag hier En dit woord zegt voor allen die hem lief hebben. En misschien hebt u God nog niet lief, maar u bent wel hier en u kijkt. Misschien kijkt u thuis, misschien ergens anders. U mag, jij mag vandaag een keuze maken om ook van hem te houden vandaag. Dit is de dag die de Heer ons heeft gegeven. En we mogen vandaag een keuze maken. Alles wat Patrick zei vandaag inderdaad en wat allemaal is gezegd. Het is een keuze van ons hart. God heeft alles al gedaan. Het is volbracht. Mensen, beseffen wij dat het volbracht is? Komt het binnen? Als we elke zondag naar de kerk komen. Heel veel van ons komen vaak naar de kerk. Of we luisteren, prediken, whatever. Maar vraag ik me af, wat doet het woord met jou? Wat doet het woord met mij? Raakt het me wel? Raken de liederen me wel? Of zit ik hier maar om die bank te vullen? Nou, vroeger moest je betalen voor je zitplaats in de katholieke kerk. Nu hoef je niet te betalen. Dus je kan hier zitten en de bank warm houden. Maar laat het woord van God tot je spreken. Laat het leven, want het woord van God is leven, is krachtig, is machtig. Het woord van God verandert ons. Het verandert ons denken, het verandert ons leven, het verandert onze relatie tot onze kinderen. Ik heb, aan het einde heb ik een getuigenis en dat gaat alles over dit woord. En ik word emotioneel, maar hoe God groot is, niet om de situatie. Maar hoe geweldig groot is. We praten niet, als we soms zitten daar en we prijzen God en we aanbidden God. Glenn en ik, dan praat ik over Glenn en ik. Dan menen we het vanuit ons hart. Zijn de situatie in het gezin goed? Loopt het lekker? Nee, niet alles loopt lekker. Nee, er kunnen heel veel dingen veranderen. Maar één ding, als we de Heer prijzen, prijzen we vanuit ons hart. Prijzen we God omdat we weten dat Hij de situatie alles kan medewerken ten goede. En hoe Hij dat doet, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe Hij dat doet. En wanneer Hij dat doet, weet ik het ook niet. Maar één ding weet ik wel. Ik kies om Hem te vertrouwen. Dat Hij, maar ook Hij het alleen kan en wil doen. Maar ik wil geloven. Ik wil geloven. Dus als je hier zit en je hebt zoveel situaties, er lopen zoveel dingen. Het zijn met werk, het zijn met de financiën, je bent ontslagen. Je zit in een huwelijkscrisis, je zit in relatieproblemen. Het zijn met je kinderen, kinderen met jou. Deze tijd is een verschrikkelijke tijd, ik weet niet of jullie dat weten. Maar wij maken dat wel mee. Dan denken, mijn God, wanneer komt u dan? Ik heb zoiets, hier komt gisteren en niet vandaag. Zo vroeg mogelijk. Maar God heeft een tijd en Hij bepaalt wanneer Hij komt. Ondertussen ga ik Hem blijven prijzen. Ondertussen blijf ik Hem aanbidden. Ondertussen zorg ik dat ik vergeef. Dat ik werkelijk vergeef. Dit woord vergeving komt straks voor. Het is niet voor niks. Er zijn zoveel dingen gezegd vandaag in de bisdom. En ik denk, man, Heilige Geest, u bent geweldig. En ik ga nu, ik ben helemaal uit mijn doen, maar dat komt helemaal door de aanbidding, door alles eromheen. Maar God is hier. Halleluja. U vraagt zich af misschien waarom God bepaalde moeilijkheden toelaat in ons leven. Hebben jullie dat ook? Ik heb dat. Dan denk ik, Heer, en dan was dit net een overwinning behaald. En dan komt, is dit staat al aan de deur. Dan denk ik, mijn God, wanneer dan? Maar ik heb nu geleerd, omdat ik God beter ben gaan leren kennen, dat God bepaalde moeilijkheden gewoon toelaat in mijn leven. En in jouw leven ook, hoe erg het ook klinkt, hoe verschrikkelijk je het ook vindt. Maar God laat het toe en niet voor niks, want Hij heeft een plan met u. God heeft een plan. Dat ik hier sta. Man, het is puur God. Echt. Want als je me zou vragen hoe, dan denk ik, vraag die. Maar niet ik. Maar ik heb gekozen, Heer, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil gehoorzaam. Ik heb te veel meegemaakt waar ik wel een ander mag zegenen. En ik sta niet hier om jou de les te leren. Want ik sta hier om zelf dit woord tot mij een zegen mag zijn. Want ik heb het nodig. Ik heb het nodig. En God is soeverein. En Hij heeft een plan dat alles mee zal samenwerken ten goede. Zo je kan hem vertrouwen dat alles in ons leven een voorbereiding is voor het doel waarvoor hij ons geroepen heeft. God heeft een doel met jouw leven. Maar ook alles, alle negatieve situatie. God heeft een doel. Of beproevingen rechtstreeks van hem komen of van de boze. Of jou, mijn eigen domme, stomme keuzes. Zelfs dat gebruikt God. Zelfs dat gebruikt God. Hoe vaak maken we verkeerde keuzes? En dan zeggen we, oh, God heeft me die vriend gegeven, die man gegeven. En na 5 jaar is het, nee, ik wil hem niet meer. Hallo, wat zei je me tegen 5 jaar geleden? God heeft je toch bij elkaar gebracht? Als er reden was om te scheiden, dan was Glenn en ik al lang gescheiden. In de eerste 5, 6 jaar van ons huwelijk hadden we zoveel issues. Maar je wil niet weten, financiën, ruzie, mijn kinderen waren beter dan die van Glenn. Veel mensen weten dat we een samengestelde gezin zijn. En als je dat niet weet, weet je het nu. We zijn een samengestelde gezin. Glenn had 2 kinderen, ik had 3 en samen hebben we 1. En we hebben een heleboel, 14 kleinkinderen, 2 bonuskleinkinderen. Heel veel geld gaat in die kleinkinderen. Nou, grappig hoor. Maar het is een vreugde met die kinderen. Maar ik moet zeggen, dus we hebben het niet makkelijk gehad. Dus als er scheiding had moeten zijn, had Glenn en ik genoeg reden om weg te lopen van elkaar. Want mijn kinderen waren beter, die van Glenn waren niet goed. En andersom was het ook zo. En dan, ik wist het beter dan Glenn, want ik was beter geloven, ik was beter. En Glenn dacht dat hij beter was. Snap je dat? Voel je dat? En ik denk dat heel veel huwelijken nog steeds zo zijn. En zoveel relaties er ook zo zijn. Maar gelukkig, Glenn en ik zijn vandaag bijna 38 jaar getrouwd. En ik kan zeggen, we zijn gelukkig getrouwd. Ik heb een man die alles voor mij heeft. Alles wat Glenn doet, doet het om mij. Het beste om voor mij eruit te halen. Alles. En dan denk ik van, waarom doe je dat? Maar hij houdt zoveel van mij. En ik ben niet volmaakt. Ik lijk wel volmaakt hoor. Maar ik ben niet. Maar hij houdt gewoon van mij. Het is zo bijzonder. En dit is wat God heeft gedaan. Alles werkt mede ten goede. Toen ik alleen was, toen dacht ik, ik wil geen man. Ik ben gelukkig met mijn 3 kinderen en ik heb Jezus gevonden. Dat is goed genoeg. Was voor mij goed genoeg. Maar God had een andere plan. En ik leerde Glenn kennen. En ik dacht van, we zijn begonnen. En het enige, weet je, als je iemand leert kennen in je relatie, vraag God een woord. En vraag God, laat God tot je spreken. En ik had God gezegd van, als hij, want je merkt hè, wanneer een man je gaat toenaderen, dat het bijna tijd is dat hij jou gaat vragen. Dat voel je als vrouw. Als je dat niet voelt, moet je gaan bidden. Maar dat voel je. Je ervaart het. En op een gegeven moment ervaar ik, oké, ga beginnen. Dus Glenn, inderdaad, ik heb God gevraagd. Ik zei, Glenn, als Glenn de man is voor mijn leven, dan moet hij, niemand wist van mijn gebed. Dan moet hij dit zeggen. God komt in de eerste plaats en jij de tweede. En toen Glenn mijn hand vasthield en hij vroeg me, hij zei van Greta, ik wil het een huwelijk vragen. Geen verkeerde, gewoon een huwelijk. Ik wil het een huwelijk vragen. Maar ik wil je wel 1 ding zeggen. God komt eerst en jij de tweede. En dat is wat God doet. En daarom in de storm van ons leven konden we blijven staan. Omdat God een woord heeft gegeven. God heeft ons bevestigd. En dat wil ik jullie ook bidden. En het is niet alleen relatie man en vrouw. Maar het kan in alle soort situaties zijn. En soms, ik weet niet, als je dat hebt, hè, dat je denkt van dat God je... Nee, ik wil even het leven van Jozef. Heel kort, dat weet iedereen. De meeste mensen dan. Jozef, die had een droom. Maar hij werd van de put en daarna slaaf verkocht en dan in de gevangenis en daarna koning. Maar hij had een droom. God heeft hem gezegd dat hij koning zou worden. Stel je voor dat jij in de put zit. Je hebt een droom. God heeft gesproken. John Engel was hier en hij heeft jou een woord gegeven, een profetische woord. Want vaak gebeurt dat, hè? Als John Engel komt, dan zijn we allemaal in de rij met je telefoon om het op te nemen. En God heeft je een woord gegeven. Wat heb je met dat woord gedaan? Ik vraag me af toen Jozef in de put was. En in onze tijd, als je vertaalt naar onze tijd. En John Engel heeft een woord aan hem gesproken. Denk jij dat hij toen in de put was, dat hij denkt van Heer, maar ik word tot koning? Ik persoonlijk denk het niet. Denk van Heer, wat heb ik? Ik heb het verkeerd verstaan. John Engel heeft niet helemaal niet goed gesproken. En dan wordt de slaaf verkocht. Heer, waar bent u dan? U heeft toch gesproken? Begrijpt u wat ik wil zeggen? Als God een woord aan jou heeft gegeven, schrijf het op. Noteer dat. Bid het uit. Want God wil doen naar zijn woord. Zijn woord zal niet ledig terugkeren. Hoe vaak lezen we de Bijbel? Heel veel mensen zeggen van, ik wil het niet lezen. Ik begrijp het niet. Ik ben een Arubaan en ik moet zeggen, ik begrijp het ook niet altijd hoor. Maar ik lees het wel. Want één woord raakt mij aan en ik hou dat vast. Ik hou dat vast. Want ik weet dat het woord is Jezus. En Jezus komt in mijn hart. Jezus komt in mijn situatie. Ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb zijn woord nodig. En ik moet zeggen, soms, ik weet niet van jullie, soms zit je in een moeilijkheden, in een situatie. En je wil zo graag eruit. Zo graag eruit. Heer, wanneer komt u met een oplossing? Misschien zit er financiële problemen, relatieproblemen. Weet je wat vervelend is, een relatieproblemen? Het zij met je kinderen, het zij met je man, het zij met je vrouw. Dat is zo verschrikkelijk als er onrust is in je gezin. En wij hebben van heel dichtbij meegemaakt. Je kan je voorstellen dat als je eigen kinderen opvoedt, is het een dingetje. Als je kinderen van anderen opvoedt, is het nog erger. Is ook een dingetje, dan heb je God echt nodig. Dus als je een samengestelde gezin bent, in deze tijd is er zo ontzettend veel. Bid God, vraag God, help mij, want God wil je helpen. En soms wil je eruit, maar weet je wat God doet? God laat je tussen de haakjes lekker erin. Want weet je waarom? Hij heeft een plan met jouw leven. Hij heeft een plan met jouw leven. Hij wil je de innerlijke kracht geven, zodat je de volgende stappen kan nemen. Want er komt volgende stappen. Je kan niet eroverheen. Dit willen we allemaal. We willen eroverheen. We willen dat het morgen beter is. Maar het werkt helaas niet altijd zo. Soms wel. Soms grijpt God zo. Dat doet God ook, want dat is God. Maar soms laat je hij, dan moet je les leren. Als je dit diep in je hart kan aanvaarden, kan je zo anders kijken naar de tegenslagen in je leven. Ik moet zeggen, vanaf ik dit weet, maar je kan, vanmorgen werd het gezegd, je kan iets weten, maar je moet het ook begrijpen en daarna leven. Dus vanaf dat ik dit weet en begrijp, kan ik naar God kijken. Het zijn met angstige ogen. Het zijn met tranen in mijn ogen. Maar ik kan mijn ogen richten op God. Ik kan dit. Maar het is Gods genade. Maar ik moest wel door heel veel dingen heen. Om dit te begrijpen. Dus ik wil jullie vragen om dit ook mee te nemen. Psalm 56 vers 4 staat. Juist als alles mijn angst aanjaagt, stel ik op u mijn vertrouwen. Dat u mij trouw bleef in al mijn ellende. God is trouw. Gods trouw blijft tot in eeuwigheid. Het verandert niet en het gaat van geslacht naar geslacht. Het gaat ook naar mijn kinderen. Het gaat ook naar mijn kleinkinderen. Het gaat naar ze allemaal, ook de bonuskleinkinderen. Het gaat naar ze allemaal, dat geloof ik. En weet je, wie of wat zal ons dan, in de Bijbel staat Romeinen 8, vers 35. Wie of wat zal ons kunnen nog losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood. Toen wij getrouwd waren, we waren pas getrouwd en ik was pas, ik was 3 of 4 jaar gelovig. En ik moet zeggen, we hadden weinig, dus gebrek aan eten. Even dit voorbeeld over gebrek aan eten. Dus als je trouwt, 1 en 1 wordt meestal 2. Maar wij waren gelijk 7. Dus een heleboel. En Glenn had een weinig salaris. En ik kon niet werken vanwege al die kinderen thuis. Maar ik moet zeggen, we hadden weinig gebrek aan eten. En in de gemeente waar wij waren, was er een man die een bedrijf had. En ik dacht, deze man heeft veel geld. Dus ik bad, Heer, en je eigen invulling. Heer, deze man heeft veel geld. Spreek tot hem, zodat hij me envelop kan geven. En ik sprak ook, ik wil 400 gulden krijgen van hem. Dus elke zondag ga ik in de buurt van die man om hem te groeten. Hallo. Want ik dacht, heeft God tot jou gesproken? Niet, nog niet? Nee, oké. En dat deed ik. Elke zondag. Ik dacht, maar misschien heeft God nu gesproken. En ik dacht, hallo. Hij groette me, hallo. Ik kreeg geen envelop van deze man. En zo ging een maand in, maand uit. Maar weet u wat, dat was mijn eigen verwachtingen. En niet op God vertrouwen. Want God wist het beter. En wat deed God? God gaf andere mensen om ons kipfilet te brengen. Iets wat we niet konden kopen. Dus we kregen kipfilet. De kinderen kregen een pakje koekjes van iemand anders. We kregen geld gestopt in onze handen. Via hele andere kanalen. Maar dat is God. Als je niet je eigen invulling wil geven. Maar verwachten van de levende God. Want God is reëel, jongens. God is echt. Het is niet woord. Hij leeft. Hij leeft en hij is hier. Als jij de aanwezigheid van hem nog niet hebt ervaren vanmorgen, open jouw hart. Open je hart, want hij wil je aanraken. Hij wil je bemoedigen. En de andere wat ons had kunnen scheiden, was iets van dood. We hadden bij ons thuis, ja, als je zeven mensen hebben in huis, is er altijd een plaats voor 1 of 2 meer. Dus we hadden altijd iemand die belde en die zei, kan ik een week of 2 bij jullie blijven? Dus er zijn kinderen die moeilijk hadden. En wij waren niet thuis, iemand belde op en die zegt van, kan ik komen? Mijn zoon zegt, ja hoor, je kan komen, want papa en mama vinden het helemaal goed. Nou, die kwam en we hebben een kamer voor hem gemaakt. Die jongen was afgekeerd al veel maanden van de drugs. Maar wat deed hij een avond? Heeft hij drugs gebruikt. En dat was 3 weken voordat mijn oudste dochter ging trouwen. En hij gebruikte drugs en hij stierf in de kamer van mijn zoon. En we hebben hem doodgevonden. Weet je, dat gaat alles door je heen. En we hebben God gezegd van, u gaat dit ook alles doen, medewerken ten goede. Want dat kan zo'n dreun zijn. Voor de kinderen die een tienerleeftijd hadden. We hebben gebeden, we hebben God gedankt dat we deze jongen mochten nemen in huis. We hebben God gedankt dat hij in ons huis mag sterven. We hebben hem teruggegeven aan God. En onze kinderen, dank God, niemand heeft schade geleden. Het was best moeilijk, maar ze zijn er doorheen gekomen met elkaar. En ik moet zeggen, toen die moeder van hem kwam om hem te begraven, gaf hij mij 100 gulden. En hij zei, ik wil je bedanken dat je een moeder was voor mijn zoon. En die jongen was 27 jaar, dus misschien. Maar voor ons was het, dit kan ook gebeuren. Waardoor je kan zeggen, en iemand, mijn buurvrouw zegt, maar Greta, hoe hou je dit vol? Laat God los. Want God helpt je toch niet. Ik zeg, meisje, ik kan nooit God loslaten. Want denk je dat je met dit ding zo, met zulke situatie, dat ik zonder God kan? Misschien jij, maar ik niet. Ik heb God nodig om er doorheen te gaan. Ik ben God zo ontzettend dankbaar. En we zeggen ook vers 37 van Romeinen 8, vers 37. Maar in alle moeilijkheden zijn we mede-overwinnaars. Dankzij hem die van ons houdt. Weet je, dit woord kunnen we zo makkelijk uitroepen. En dat doen wij vaak, hè. Mensen komen pastoraat. Ik kan niet zeggen met een groot probleem. Je bent mede overwinnaar. Nee, we moeten samen. Je bent overwinnaar als je het lijden hebt door meegemaakt. En dat je God hebt ervaren in jouw leven. Dan kan je deze tekst roepen. Ik ben meer dan overwinnaar. Dan kan je het roepen. Dan kan je het uitzeggen. We zijn overwinnaar omdat God van ons houdt. Sowieso, want God heeft het volbracht op het kruis. Maar we zijn overwinnaar wanneer je er doorheen bent gegaan en niet eroverheen. Want dat ding haal je toch hoor. Dat ding haal je in. Als je niet je verleden verwerkt, haal dat ding jou in. Dus ik moedig je aan. Werk, zorg dat je met je verleden afrekent. Vergeving en reken ermee af. Want anders haalt je in. Ik sprak met mijn zus laatst. Ze zei, Greta, waarom zijn er zoveel mensen met psychische problemen? Ik zei, ja, want ze praten niet over hun problemen. Ze hadden geen ruimte om te spreken. Ze hebben geen ruimte om dingen te vertellen. Het is nu de tijd om wel eroverheen te spreken. Over je problemen te spreken. Over je verleden, wat je hebt meegemaakt. Met je ouders, met je kinderen. Er zijn zoveel dingen die je hebt meegemaakt. Ik weet niet van jullie, maar wij wel hoor. Een heleboel. Kunnen een heleboel boek schrijven. Ja, moeilijkheden in het verleden. Kunnen we God danken voor onze verleden? Ik kan God danken voor mijn verleden. Heel veel van jullie weten, ik kom van een verleden. Mijn vader was alcoholist. Later is hij tot bekering gekomen, radicaal. En daardoor zijn we tot Jezus gekomen allemaal. Maar ik heb een verleden waar ik getrouwd was, heel jong. Je wil vluchten van het huis. En ik ben getrouwd en mishandeld. En niet een beetje hoor, echt mishandeld. Ik werd zwanger. Hij heeft me geschopt zodat dat kind kon sterven in mijn buik. Gelukkig leeft dat kind. Is 50 jaar nu. Maar al die dingen heb ik meegemaakt. En ik kan God danken voor mijn verleden. Want door mijn verleden weet ik nu wie ik ben in Christus. En door mijn verleden heb ik Glenn leren kennen die mij... Die vrouw met God samen op een plaats heeft gezet. Dat ik dat God alleen dit kan doen. Echt waar. Dus wat je verleden ook mag zijn. Ben je opgevoed onder ouders? Heb je een verleden van mishandeling? Verkrachting? Het zijn moeilijke dingen. Maar God gaat God danken. Voor die relatie die je hebt gehad in het verleden. Ga God danken. Ga God danken, want je bent er. Je bent er nog. Ga God danken. Ga God danken, want God zal alle dingen doen medewerken ten goede. En weet je, ik heb God gevraagd voor een woord toen ik Glenn heb leren kennen. Dan ga ik zo meteen zeggen welke het was. Maar dit zegt Psalm 119. Denk aan wat u mij heeft beloofd, want daar vertrouw ik op. Dit troost mij in alle ellende. Dat uw belofte mij hoop heeft gegeven. Als ik Gods woord niet had, dan zou ik vandaag niet weten waar ik was. En ik dank God voor de gebeden sowieso voor mijn vader. Als ik mijn vader belde, dan was het altijd van, doe nou dankina, Señor. Ga God danken. Wat voor ellende ik ook had, hij zei, ga God danken. Ga God danken. En ik denk, ik word moe van dit ding. Maar mijn vader heeft mij geleerd om te blijven geloven op het woord. Ga God danken in elke situatie. En dit is zo bij mij binnengekomen. Het heeft me gevormd voor wie ik ben vandaag. Daar dank ik hem echt voor. En daarna bad hij altijd voor mij. Het woord wat ik kreeg van God toen ik Glenn leerde kennen was... Ik heb toch gezegd, in Johannes 11, vers 40... Ik heb toch gezegd dat je als je op mij vertrouwt... de macht en grootte van God zult zien... Ik heb niet altijd de macht en de grootte van God gezien in ons gezin. Maar ik heb het wel vaak gezien en ik ga het nog meer zien. Want daar strek ik me naar uit. Dit is een belofte. En de belofte geeft mij troost in mijn ellende. Want heel veel dingen in ons gezin kan beter worden. We zijn er nog niet. En dan ga ik er één bijbeltekst met lezen en dan wil ik Glenn vragen om hier te komen. En dan staat in Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. En dan staat, beste broeders en zusters. Is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Zijn er mensen hier met moeilijkheden en verleidingen? Oh, er zijn toch een paar, ja. De anderen gaan goed, hè? Gelukkig. Halleluja. En dan als iemand mij... dan staat het, wees dan maar blij... Als je in moeilijkheden bent en verleidingen, als iemand me dat zou zeggen, gewoon zo. Als Gerdie me dit zou zeggen, zou ik Gerdie bestraffen. Zo, wat bedoel je blij? Jij weet niet wat ik meemaak. En moet ik blij zijn? Maar Jacobus zegt het wel. Jacobus zegt tegen ons, Beste broeders en zussen, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij, want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Geduld. Mijn geduld is een dingetje, hoor. Geduld is een dingetje. Oei, oei, oei. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn. Alles aankunnen. En een sterk en zuiver karakter hebben. Dit woord heeft me zo geraakt. Zuiver karakter. Een sterk en zuiver karakter hebben. En ik moet zeggen, bij ons in onze cultuur is het zo. Je ouders, dan vragen ze. Het is bijna een verplichting dat je voor je kinderen zorgt. Een verplichting. Het is niet een soort verplichting. En daarna wordt het bijna soms een eis. Nou, dat was het leven van mijn moeder de laatste periode. Een soort eis. En ik hield heel veel moeite op een gegeven moment mee. Maar deze Bijbeltekst, die heeft me zo bemoedigd. Weet je waarom? Want doordat ik heb geleerd om met mijn moeder niet als verplichting voor haar die dingen te doen, maar uit liefde, heb ik geleerd geduld. Het geeft mijn karakter ook versterkt. Het heeft me geleerd wie ik ben. Dat ik dacht dat ik volmaakt was. Dat ik helemaal niet goed bezig was. Ik moest me bekeren. En van haar gewoon houden. En de laatste tijd van haar leven hebben we een geweldige tijd gehad. En dit als buitenlandse, ik weet niet, Nederland, ik praat over die mensen van een andere cultuur. Die kennen dit. En dan moeten we uitpassen dat we dit niet doen met onze kinderen. Zorgen dat we met liefde, dat ze met liefde dingen voor ons doen. Als ze dat willen doen. En dan wil ik, daarom vraag ik Len, mijn mannetje. Nou, ik mag dit vertellen. En ik heb toestemming gekregen van Glenn, als van Glenn's oudste dochter. Toen Glenn 60 jaar was, toen wilde zij met. Zij zei tegen mijn mama: je moet het gewoon vertellen. Want dit moet gezegd worden. Het moet. Mensen moeten bewust van worden. En het moet mensen helpen. Dus vandaar. Ze zei: je mag mezelf mijn naam noemen. Dat ga ik niet doen, denk ik. Toen Glenn 60 was, Glenn is nu 69, toen hij 60 werd, toen hadden we een feestje en toen wilde zij met Glenn praten. En dat gaat over verleden, over de pijn, over die dingen meer. En je dacht, het begint een goed gesprek, maar het gesprek liep verkeerd af. En ze ging heel erg boos weg. En toen ben ik naar de auto gegaan en ik heb gezegd van, wanneer hoor ik wel wat van jou? En ze zegt, ik bel u wel over een week. Over een week, wat ze zei, heeft 8 jaar geduurd. Dan kan je voorstellen wat het allemaal met je doet. Als Glenn, maar ook voor mij. Ik heb haar een paar keer geappt en ik kreeg haar geen antwoord. Maar Glenn en ik, het heeft niet ons uit elkaar gehaald. Het heeft ons bij elkaar gebracht. Want zoiets kan je ook uit elkaar halen. Verschillen van mening. Maar we hebben vastgehouden aan het woord. En ik moet zeggen, 8 jaar, we hebben gebeden. We hebben gehuild, we hebben gedankt, we hebben geprezen. We hebben alles gedaan wat in ons vermogen was om het te doen. En op een gegeven moment, 8 jaar geleden, dus vorig jaar, toen zijn Glenn en ik ergens gaan lunchen hier in de buurt. En ik zei, Glenn, we zijn zo lang niet geweest daar, laten we gaan. Soms leidt de Heilige Geest zo relaxed. Ga maar daar lunchen. We zijn gegaan. We zaten 5 minuten, misschien 10. En wie komt binnen? Zij met haar dochter. En ik moet zeggen, je weet niet wat gebeurt. Je weet niet wat je moet doen. Je hebt 8 jaar elkaar niet gezien. Het eerste wat ik doe, ik sta op zoals ik ben. En ik ga naar haar toe. En ik zeg, hi, mag ik je omhelzen? Natuurlijk, mama, je mag me omhelzen. En Glenn begon gelijk te huilen. And no, papa niet huilen, papa niet huilen. Dat ze mama en papa zeiden, dat was al voor ons. Oké, dit voelt goed. En nou, ze hebben elkaar omhelst, alles gedaan. En daarna gaat de relatie, hè, dan moet je het gaan opbouwen. Hoe gaat dat? Hè? Wat ga je zeggen, wat ga je niet zeggen, hoe doe je? En uiteindelijk hebben we haar uitgenodigd bij ons thuis. En want ze wilde soep eten, dus heb ik gemaakt en ze kwam. En toen zei ze, ik heb dit zo gemist, het huis. Dit was wel onze nieuwe huis, maar ik heb dit zo gemist. En ze voelde zich thuis. En dan wil ik iets lezen wat ze zelf heeft geschreven. En dit is allemaal, zoals ik zeg, met haar toestemming. En als we praten over vergeving, hè, dan is er ook een moment van verzoening. En dit schreef ze vorig jaar. Vandaag is het mijn geboortedag. Ik ben precies 49 jaar oud. Een paar dagen geleden kreeg ik een groot cadeau. Zo mooi dat ik met jullie wil delen. Het is jullie niet bekend dat ik als kind in de steek gelaten ben door mijn moeder. Een ander deel van het verhaal is dat mijn vader op 7-jarige leeftijd plotseling verdween uit mijn leven. Na vier lange voor mij ellendige jaren, werden wij herenigd en groeide ik bij hem op. Ik heb een feitelijk en gevoelsherinneringen dat ik als meisje een hele goede band had met papa. Die band was heel sterk. Na onze hereniging is die band nooit hersteld. Eergisteren heb ik papa gebeld. Ik vroeg hem om mij te vertellen over onze eerste 7 jaar. Dat deed hij en toen gaf hij mij een groot cadeau. Hij vertelde over mijn geboorte. Hij was 19, woonde in Suriname en kreeg zijn eerste kind. Hij week niet van moederzijde. Toen ik geboren werd, knipte hij de navelstreng door en mocht hij mij als eerste knuffelen. Papa deelde zijn gevoelservaring met mij. Ik was zo welkom bij hem. Hij had mij direct lief. Ik kreeg een bevestiging van wat ik al heel lang mijn leven voel. Hij houdt van mij. Ik ben geliefd en waardevol. Wat een geschenk dat ik dat cadeau dat ik bij mijn geboorte kreeg nogmaals mocht uitpakken. We vonden er allebei een stukje genezing, heling uit. Ze is verloskundige en ze geeft trainingen aan zorgverleners en zwangere vrouwen. Dus zij praat vanuit pijn van bevallingen en pijn van geboorte die te maken heeft met je ziel. En zij kan erover hebben, want zij weet wat ze heeft meegemaakt. En ze zegt, mij heeft het goed gedaan en mijn papa ook, dus met je ouder te praten over het verleden. En toen ze Glenn belde, dit heeft ze geschreven, want toen ze Glenn belde, toen zei ze tegen Glenn, ze zei, papa, is het wel zo dat je me vasthield op je schouder? En Glenn vertelde, dat heb ik gedaan. En toen zei ze, want ze coacht mensen, ze zei, elke keer als ik die stap moet gaan zetten om te gaan coachen, om leiding te geven, dan voel ik alsof ik je nog steeds op je schouder ben. En dan voel ik kan dit, want mijn papa draagt me nog steeds. Ze zegt, ik heb mijn papa gevonden. Dat was natuurlijk heel erg emotioneel om zoiets mee te maken. En daarna zei ze zei, ik ga een coach geven, een studie geven, coaching geven in november. En ze zegt, papa, ik wil je erbij hebben. En ik wil jou erbij hebben en ik ga tegen iedereen zeggen, mijn papa is aanwezig, want mijn papa wil weten wat zijn dochter aan het doen is. Ze zei, ik wil je zo erbij hebben. En natuurlijk, dat gaat Glenn zeker doen, met Gods wil. Maar ik moet zeggen, en ze zei ook, en gisteren, na 8 jaar, ontmoet ik weer de kleinzoon, dus haar oudste zoon. Die heb ik, toen was hij 5 en nu is hij 15. Nee, hij was zeven. Ontmoet ik hem. Dus ik omhelsde hem. En ik zei tegen hem, wat leuk om jou te zien, man. Hij zegt, oma, dit heeft te lang geduurd. Ik zei, veel te lang. Hij zegt, ja, oma. Dus... En hij kroelde me, pakte me weer, laat me lopen. Weer nog een kroel, nog een kroel. En toen zei ik, Glenn, toen we hem thuis brengen. Ze zei, ik laat die kinderen hier en breng jullie hem thuis. Hebben we gedaan en we reden zo. Het was een gebouw. We hebben 8 jaar daar niet meer gereden natuurlijk. En toen zei dat meisje die ook erbij was. En die zei, Glenn zei, misschien moeten we hier komen wonen. Dat is een leuk gebouw. En toen zei de klein meisje, zei, ja, dat is zo leuk, dat is zo leuk. En toen zei Glenn, nee, oma gaat niet verhuizen. Maar dit is wat God doet. God laat alle dingen meewerken ten goede. Maar ook alles. Als God zegt alles, is ook alles. 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 Alles is alles. God gaat het doen. Dus we zijn ontzettend dankbaar voor wat God doet en blijft doen. En het is gewoon genezen. Dus ik bid voor jullie, ik bid voor ons, dat er meer herstel gaat komen. En wij zijn nog niet klaar. Hè Patrick, je weet, wij zijn nog niet klaar. Hè? Maar alles komt goed. Alles komt goed. We zijn bezig met gezonde gezinnen. Gezonde mannen. Gezonde vrouwen. Want ik geloof dat als God gelijk die week daarna, toen 8 jaar geleden, nu 9 jaar, of 2 weken daarna, ik vraag me af, zou er iets gebeurd zijn? Zou die diepere genezing gebeurd zijn? Dat vraag ik me af. Ik geloof dat zij, als wij de tijd nodig hadden, zodat wij ook moesten gaan veranderen. In onze denken, in onze gedrag, in onze doen, in onze praten. Wij moesten ook veranderen. Zij heeft me altijd gezegd, ma, het is goed hoor, alles komt goed, ik ga verder met mijn leven. En later, 8 jaar verder, dan zegt ze van, ma, God heeft een werk gedaan. En alles wat ze doet, doet ze nu met God. Alles wat ze doet. Ze gaat volgend jaar naar Suriname. Ze is uitgenodigd om daar vrouwen te gaan helpen. Die in de periode die van slavernij, we praten over slavernij. En moeilijkheden met zwangerschap. Mensen die ziek zijn, problemen zijn, hun te helpen. Ze zei tegen Glenn, als je kan gaan, zou ik het fijn vinden. Dan gaan we zien hoe God dit gaat uitwerken. Maar ik bedoel maar, hoe zei Glenn, vooral Glenn, dat vind ik heel fijn. Want ik heb een hele goede band met mijn kinderen. Maar ik gun hem ook die band. Dus als jij in een relatie zit en het loopt niet, het kan, hoeft niet met kinderen te zijn. Het kan op je werk, het kan overal zijn, het kan je huwelijk zijn. Vertrouw God. Vertrouw God. Lees de Bijbel en bid elke dag. Zodat je groeien mag. Niet groeien, maar groeien. Spierballen. En dat wanneer Satan aan je deur klopt, dat je hem opdonder in Jezus' naam. En dat je weet wie je bent in Christus. Dat je staat als wie je bent als vrouw en als man. Want je bent geweldig. Je bent bijzonder. Je bent niet je verleden. Je bent niet je verleden. Als ik dat dacht van mezelf, was ik vandaag in mijn slaapkamer gebleven. Serieus. Maar ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet het. In Christus ben ik dat. Niet in mezelf. En daar dank ik God voor. Wil je nog iets zeggen?
Nee. Zo.
Nou. En weet je alles? Ik wil afsluiten met dit. Laat Jezus je goede herder zijn. In Christus. In Christus. Niet in je werk. Niet in je eigen kunnen. Niet in je man zijn, je macho man zijn. Niet in je vrouw zijn. In Christus ben je meer dan overwinnaar. In al onze moeilijkheden, in Christus. Hij doet alles meewerken ten goede omdat hij van ons houdt. Niet omdat jij goed bent of dat ik goed ben. En alles is mogelijk voor degene die gelooft. Geloof. En dan moet je zo'n groot geloof hebben. Nee. Geloof. Relax. Geloof. Geloof wie hij is. Geloof wat hij zegt. Lees de psalmen. Dat geeft zoveel bemoediging. Zoveel troost. Zoveel kracht. Zoveel energie. Lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Het helpt. En ik ga afsluiten met wat iemand die ooit zegt, misschien een jonge man, die vroeg aan een iets oudere meneer, en die zei, wanneer is de beste dag om te bidden? En die oude meneer antwoordde, nou, de beste dag om te bidden is 1 dag voordat je doodgaat. Oh, zegt die jonge man, maar dan weet ik toch niet wanneer ik doodgaat? Dat klopt, zegt die meneer, die oude meneer. Daarom moet je elke dag bidden. Halleluja. Afsluiten. Afsluiten. Zullen we afsluiten voor de livestream? Oké. Halleluja. Vader, we danken u, o God, Heer, voor het samen zijn. Heer, ik wil u zo bedanken voor uw aanwezigheid in ons midden. Uw liefde die ons harten raakt. Ons hart dat gereinigd is met uw bloed. Heer, dank u wel. Vader, we danken u voor al die mensen die hebben gekeken, of die misschien straks gaan kijken. Heilige Geest, doe het werk in hun. Heer, dat dit woord niet ledig terug zal keren, maar het zal precies doen wat een ieder nodig heeft, Vader. Heer, dank u wel. Dank u voor relaties die hersteld zullen worden. Gezinnen die herenigd zullen worden, Vader. Heere God, vernieuwing in denken, vernieuwing in relatie, Vader. Dank u wel, Heer Jezus. En zo zegenen wij, o God, Heere, al die mensen die hebben gekeken in de naam van Jezus. We zegenen jullie met zijn vrede en zijn goed en zijn genade. In de naam van Jezus. Wees gezegend in Jezus' naam. Halleluja. Amen. En ik wil, als jullie gebed nodig hebben, het is het gebedsteam. Zij kunnen het niet voor jullie doen. Zij kunnen het niet voor jou doen. Ik kan het niet voor jou doen. Maar het is je hart wat je openstelt. Dat gaat het doen. Jij zelf maakt die keuze om het te doen. God gaat je helpen. Die mensen willen naast je staan. Ze willen voor je bidden. Maar jij gaat het zelf doen. Want jij bent krachtig genoeg om het te doen. Ja? Dus voel maar vrij om naar voren te komen.